De avond van Radio 5. NTR, de kennis van nu. Presentatie Pieter van der Wielen.
Als we allemaal 1 uurtje per dag met wetenschap bezig kunnen zijn, dan ben ik een gelukkig mens.
Nu ga ik even advocaat van de duivel spelen.
Goedenavond en welkom bij De Kennis van Nu. In onze serie deze zomer van interviews met emeriti praat ik vanavond met Herman Kolk. Hij werkte jarenlang in de praktijk. Hij is emeritus hoogleraar neuropsychologie. Maar nu houdt hij zich bezig met een van de meer abstracte thema's in zijn vak, namelijk de vrije wil. En hij zegt, en dat is een geruststellende boodschap, de vrije wil bestaat wel degelijk. Welkom bij De Kennis van Nu.
NTR.
Dank u.
Speciaal voor iedereen.
Welkom Herman Kolk.
Ja.
Een leven lang gewerkt in de neuropsychologie.
Ja.
Vooral bezighouden met afasie. Dat zullen we later nog bespreken wat dat is en wanneer je dat kunt krijgen. Heel boeiend lijkt me precies de periode waarin u gewerkt heeft. U bent van 1944, als ik het goed heb. Ooit heet het, en dat is nog niet zo lang geleden, het mysterieuze orgaan, ons brein. Daar wisten we eigenlijk relatief weinig van. De grijze stof werd het dan wel genoemd.
Ja.
Kijkt u wel eens terug en denkt u, wat heb ik veel meegemaakt aan ontwikkelingen?
Ja. Ja, dat heb ik zeker. Eigenlijk was voor mensen die in het brein geïnteresseerd waren, eigenlijk alleen de mogelijkheid om op heel beperkt niveau met hele simpele taken en met hele simpele metingen verder te komen. En dat werd eigenlijk, het werk wat daar gedaan werd, werd eigenlijk aangeduid met fysiologische psychologie. Dus je had heel eenvoudige taakjes en je keek naar hele eenvoudige processen. Hoe bijvoorbeeld lijnen worden herkend in het brein of richtingen van lijnen of bewegingen. Pas met de komst van de hersenafbeeldingstechnieken is er een enorme verandering opgetreden. Omdat met die techniek het plotseling mogelijk was om ook complex gedrag zichtbaar te maken. Bijvoorbeeld om te zien wat er in het brein gebeurt als je voor een moreel dilemma wordt geplaatst. Ja, dat was natuurlijk vroeger helemaal niet mogelijk.
Om te kijken naar welk gebiedje in de hersenen precies staat voor de moraal, of in dit geval voor de beslissing.
Ja, je moet niet vergeten dat dat maar een begin is. Je kijkt dus naar het gebied dat actief is en vervolgens probeer je dan verder te komen, te begrijpen waarom dat gebied actief is en wanneer het nog meer actief is. En zo probeer je verder te komen in het begrijpen van zoiets als een moreel oordeel. Ja, dat ligt al veel dichter bij het menselijk gedrag dan die hele kleine, beperkte processen die men vroeger bestudeerde.
Zoals zo vaak in de wetenschap, het begint met het kijken, met het waarnemen. De technieken om dat te doen werden beter, gedetailleerder. Met de hersenen gaat het meteen over onszelf, over ons zijn. We hadden het al nu meteen over de moraal, bijvoorbeeld.
Ja.
Laten we een grote stap terugnemen in de geschiedenis. Vroeger dachten mensen, er is geen vrije wil, alles is de wil van God.
Ja.
Ik maak enorme stappen en ik zeg het heel kort door de bocht.
Ja.
Toen kwam met Erasmus de vrije wil. De mens kreeg zijn wil terug en dat was het begin van de Renaissance.
Ja.
Wat niemand voor mogelijk zou kunnen hebben gehouden toen u begon in uw werk, is dat de hersenwetenschappen achter onze vrije wil aan zouden gaan. Ineens zeggen, die vrije wil bestaat niet.
Ja.
Wanneer werd u duidelijk dat dat aan de hand was?
Nou, eerlijk gezegd pas heel laat. Omdat ik, toen ik begon met het bestuderen van de gevolgen van hersenbeschadiging voor de taal, dacht ik eerst, laat ik eens even de oude literatuur erop naslaan. De oude neurologische literatuur van het begin van deze eeuw. Daarin vond ik veel meer aansprekende beschrijvingen van de gevolgen van een hersenbeschadiging dan ik in de Anglo-Saxische literatuur vond. Dus ik ben vaak meestal Duitse artikelen gaan lezen, ook Engelse. En daaruit bleek dat er helemaal niet een taboe rustte op de vrije wil. Sterker nog, er was een heel belangrijke neuroloog, Jullings Jackson, die maakte een cruciaal onderscheid, een fundamenteel onderscheid tussen automatisch gedrag, dat veel meer lijkt op een reflex, en vrijwillig gedrag, dat is een keuzegedrag, dat volgt op op echte keuzes die met jouw emotie en met jouw belang te maken hebben. Dus ik was eigenlijk verbaasd. Ik heb ook dat onderscheid altijd vastgehouden. Ik heb het ook behandeld op college. Ik heb ook proberen duidelijk te maken hoe de opbouw van het brein, hoe je daarin kunt terugzien. Alle hersengebieden die te maken hebben met een puur automatisch gedrag. En hoe je dan steeds bij hogere hersengebieden te maken krijgt met keuzes. Maar eerst daarvoor nog te maken krijgt met emoties, met afwegingen.
Het is eigenlijk, zou je kunnen zeggen, ik ben hier naartoe gereden met de auto.
Ja?
Dat doe ik voor een groot deel, zoals de meeste automobilisten, automatisch. Ik zit met mijn gedachten elders. Ik luister naar de radio. Ja. Ik hoor al het gedoe over de Tour de France.
Ja.
Maar ik bepaal nog steeds wel waar de auto uiteindelijk zal eindigen.
Ja. Ja.
Dat is dus het onderscheid tussen het alledaagse automatisme en het uiteindelijke doel, zoals u zegt.
Ja. Ja, nee, dat voorbeeld van autorijden, dat is een heel goed voorbeeld. Je kunt inderdaad, als je tenminste niet met onverwachte situaties te maken krijgt, alles op de automatische piloot doen. Zodra het wat ingewikkelder wordt, er een verkeersdrukte is, er wegomleggingen zijn, dan kun je al niet meer op de automatische piloot varen. Want dan moet je hele nieuwe dingen doen die je anders tijdens de autorijden niet doet. Wat je ook vergeet, als je kijkt naar het autorijden als voorbeeld, is dat terwijl je aan het autorijden bent, allemaal automatisch, ben je bezig met hele andere dingen te bedenken die niks met dat automatisme te maken hebben, maar die te maken hebben met alle plannen van wat je allemaal gaat doen. Dus, en daar krijg je weer met dat plannen maken, dan denk je veel meer weer aan de vrije wil, wat je vrijwillig denkt te gaan bereiken, bijvoorbeeld morgen of over een uur. De planning.
We konden steeds gedetailleerder kijken naar het brein. We konden zien waar in het brein een bepaalde beslissing, afweging of een bepaald proces plaatsvond.
Ja.
Laten we ons voor de overzichtelijkheid beperken tot de Nederlandse actoren in het debat. Dick Swaap en Victor Lamme zijn de meest prominente hersenwetenschappers.
Ja.
Hoe zou je hun redenering het best kunnen samenvatten?
Ja, nou, Victor Lamme geeft in het begin van zijn boek een voorbeeld van de kikker die een prooi wil grijpen en daarvoor twee reflexen hebben. Eerst de beweging naar de prooi toe en het bijten. En maar als het hoger in zijn gezichtsveld is, dan springt hij eerst en dan bijt hij. En hij zegt dat is een volkomen reflexmatig, volledig automatisch gedrag. Dat is wat de kikker beweegt.
En eigenlijk is het. Die tong gaat automatisch.
Ja, en eigenlijk is de mens niet wezenlijk anders. Zegt hij expliciet. De mens is niet wezenlijk anders. De mens is een reflexmachine. Nou, die theorie is 40 jaar in Amerika dominant geweest. Dat was het behaviorisme. Het behaviorisme heeft inderdaad volgehouden dat al onze gedragingen eigenlijk een soort geleerde reflexen waren, geconditioneerde reflexen.
Als ik mijn kat een stuk vlees geef, dan heeft die kat nauwelijks de keuze of die het pakt of niet. Want dat is een reflex. Dat maakt een kat ook tot een dier.
Ja. Ja. Ja.
En Victor Lamme die zegt, ja, bij de mensen, we hebben heel veel proefjes gedaan. We leggen ze in de scanner, we geven ze allerlei taakjes.
Ja.
En we zien eigenlijk geen verschil.
Ja, nou had hij het maar zo gedaan. Zo heeft hij het natuurlijk niet gedaan. Kijk, hij geeft dat voorbeeld van die kikker aan het begin. Maar hij probeert niet echt dat voorbeeld te falsifiëren bij de mens. Hij gebruikt het gewoon als metafoor. En hij zegt, zo zal het bij de mens ook gaan. En dan geeft hij allerlei voorbeelden van hoe sterk automatisch gedrag kan regelen. En dat is ook zo. We kunnen heel veel dingen automatisch. Maar de vraag is, in welke omstandigheden gaat dat niet meer? En dat probeert hij niet uit te vinden. In welke omstandigheden werkt dat automatisme niet? Want het is in zekere zin een blind proces.
Maar goed, dat je een automatisme hebt, wil niet zeggen dat je geen vrije wil hebt. Want ademhalen doe je ook automatisch.
Ja.
Dus ook niet dat je elke keer kiest van nu ga ik inademen, nee. Nu ga ik weer uitademen.
Nee, nee.
De proef die Victor Lamme wel steeds aanhaalt, ik heb hem meerdere keren geïnterviewd, ook in dit programma. Dan zegt hij, we hebben proeven gedaan en we laten mensen keuzes maken. Eenvoudige alledaagse keuzes. Wil je de rode fiets of wil je de witte fiets? Of wil je cola of wil je, weet ik veel, melk? De handeling, zeg maar de hand naar het knopje of de hand naar het blikje, gebeurt al voordat we de beslissing zien. Dus voordat mensen zeggen dat ze de beslissing hebben genomen, is de hand al onderweg.
Ja.
Met andere woorden, welk deel van het brein stuurt nog die beslissing?
Ja. Als het gaat om directe, door de eigenschappen van het voorwerp dat je kiest, gestuurde bewegingen, dan kan dat inderdaad bijna zonder bewuste beslissing. Zoals je ook remt voor voor iemand die van opzij komt, voordat je weet wat dat gebeurt. Maar er zijn ook veel omstandigheden die je dwingen om echte keuzes te maken. En die hebben te maken met al die omstandigheden waarin er een conflict is. Waarin je echt bijvoorbeeld moet kiezen tussen twee dingen die je allebei graag wil hebben. Maar je mag er maar één. Kijk, en dan is het heel anders. Ja, dan krijg je niet meer dat halfautomatische gedrag. Dan krijg je echt keuzes, dan krijg je conflicten. En zodra je met een conflict te maken hebt, dan wordt er een heel specifiek gebied in de middenhersenen actief.
Dus u zegt ook dat u een gebied ziet,
ja,
waar dat gebeurt. Waar je kunt zeggen, en nu, ja, komt de vrije wil erin.
Ja, alle omstandigheden waarin een automatische reactie die tot stand komt, moet worden overwonnen, geeft activiteit van die middenvoorschors. Dan moet er dus iets overstemd worden. Je hebt een reactie. Ja, wat doe je eraan? Nou, het enige wat je kunt doen is iets aansturen dat nog sterker is. En dan krijg je een overriding of een overstemming van die respons. En daarvoor heb je die middenvoorschors nodig.
Aan uw eigen universiteit in Nijmegen, daar zetelt Ab Dijksterhuis.
Ja.
Bij weliswaar een andere afdeling. Die had een groot succes met zijn boek Het Slimme Onbewuste.
Ja.
Daarin zei hij eigenlijk, je moet juist niet rationele beslissingen nemen, want als je het gewoon aan je gevoel of eigenlijk aan je niet bewuste brein overlaat, dan kom je vaak op veel betere dingen.
Ja, nou is het grappige, met alle respect voor Ab Dijksterhuis. Er is nu ook een boek geschreven door Kahneman. En die heeft het over thinking fast and thinking slow. Hij waarschuwt voor het overmatig vertrouwen op je automatismen, want dan maak je fouten. Dat automatische proces waar Dijksterhuis het over hebt, is juist de bron van fouten. Je moet die proberen te overwinnen wanneer dat nodig is door thinking slow. En dat zijn precies de omstandigheden die ik beschrijf als een conflict. Je bent geneigd om snel te denken, om op je automatisme te drijven, maar soms zijn er signalen dat je echt iets heel erg fout doet. Die wil je eigenlijk negeren, maar dan moeten anderen je erop wijzen. Dus de boodschap van Kahneman, een wereldwijde bestseller, is precies de omgekeerde van Dijksterhuis. Je maakt, wanneer je helemaal op het onbewuste drijft, maak je juist fouten. Je hebt het bewustzijn nodig om tot foutloos gedrag te komen.
Dan moet je er wel in geloven dat het bewustzijn bestaat.
Ja.
Denkt u dat het invloed heeft op mensen? Het geloof in je vrije wil of niet? Want dat is eigenlijk de moeilijkheid met deze discussie. Als ik nu naar huis ga en zeg, nou, ik ben erachter, de vrije wil bestaat niet, dan zal ik toch onderweg weer allerlei beslissingen moeten nemen van, nou ja, doe ik boodschappen hier of doe ik boodschappen daar, of wat ga ik vanavond eten?
Ja, ook mensen die dan door filosofen of door mensen zoals Schwab meegesleurd worden in die gedachten, die gedragen zich natuurlijk helemaal niet volgens die hypothese. Die zijn wel degelijk voortdurend bezig met keuzes doen en met pogingen hun keuzes te verbeteren en de fouten te vermijden die ze eerder maakt. Alleen dat hele idee dat je fouten vermijdt, dat betekent toch al dat er iets is als een controle. Je bent bewust dat er sommige dingen niet goed lopen. Dus je wilt die dingen vermijden. Het vermijden van fouten. Waar ik zelf in mijn laatste 10 jaar van mijn onderzoek heel veel aandacht aan heb besteed. Dat deed ik vroeger al met afasiepatiënten overigens. Hoor. Hoe kun je fouten vermijden? Dat heb ik in die laatste 10 jaar met hersenafbeeldingstechnieken ook bestudeerd. Er is een hersenproces dat ervoor zorgt dat je betere keuzes maakt. Nou, het hele idee van beter wil zeggen dat niet alles goed is. Je kunt beter worden, je kunt jezelf verbeteren. Ja, dat heeft alles te maken met de vrije wil. Want de vrije wil zorgt ervoor dat datgene de boventoon krijgt wat in jouw belang is. Wat klopt met wat jouw hersenen appreciëren als waardevol.
In uw boek haalt u wel onderzoek aan dat mensen die zijn gaan geloven of net hebben gelezen, ja, dat er geen vrije wil is, dat die meer geneigd zijn om zichzelf te vergeven wanneer ze verkeerde of amorele keuzes maken.
Ja, 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 er is dat. Je moet wel oppassen met het zonder meer geloof hechten aan experimenten in de sociale psychologie, want dat wil nog wel eens gebeuren dat ze niet te herhalen zijn. Maar ik vind het wel aannemelijk dat er toch wel zoiets is. Mensen die niet in de vrije wil geloven, die hebben, ja, geloof, dat is dan meestal maar tijdelijk, omdat ze eventjes onder de indruk zijn van wat ze gelezen hebben, dat ze tijdelijk wat minder verantwoordelijkheidsgevoel tonen. Ja, het klopt helemaal met mijn redenering. Want waarom zou je je verantwoordelijk voelen voor iets dat helemaal buiten je omgaat?
Maar dat is dus net zoiets als dat de cultuur wezenlijk is veranderd door Erasmus en velen met hem die opeens gingen geloven in de kracht van de menselijke wil.
Ja, ja, zeker. Ja, ik geloof dat die vrije wil uiteindelijk, die keuzes die je maakt en de verantwoording die je moet afleggen, een hele sterke sociale achtergrond hebben. Je voelt je verantwoordelijk voor bepaalde daden, maar jegens anderen. Dus bijvoorbeeld als je zegt, ik schaam me voor een daad, ja, maar voor wie? Ik schaam me voor mijn buren. Ik schaam me voor mijn familie. Dus die hele verantwoordelijkheidsvraag is heel sterk ingebed in de sociale context. Wat vindt men van mij? Het is wel gek dat een sociaalpsycholoog als Dijksterhuis daar nou juist aan voorbij gaat. De sociale component van het geweten en van het verantwoordelijkheidsbesef is ontzaglijk sterk. Ik zelf baas me erover dat ik nog dingen die sociale situatie die ik vroeger embarrassing vond, dat ik nog steeds de schaamte voel. Zo'n schaamteervaring werkt enorm sterk. En de verantwoordelijkheidsvraag is helemaal losgemaakt van de sociale context. Alsof er een soort absolute verantwoordingsplicht was tegenover het hogere misschien. Nee, het is vooral tegenover je medemens. Dat is in de discussie helemaal verloren geraakt.
Wat Victor Lamme zegt en Dick Swaap ook is, wijs mij dan die vrije wil aan. Wijs mij dan het gebiedje in het brein aan waar de vrije wil zit.
Ja.
Veel filosofen hebben daarop gereageerd en gezegd, nou, dit is slechte filosofie. Het is alsof je een voetbalteam ziet lopen en zegt, wijs mij dan de teamgeest aan.
Ja.
Of als je een verliefd stel ziet zitten op een bankje, waar zit de liefde?
Ja, ik denk dat je op de eerste plaats moet zeggen dat er eigenlijk geen enkel gebied is dat überhaupt wat dan ook representeert. Er zijn altijd netwerken. Elk gebied zit, en het is al een heel oud idee, begin van de 20e eeuw dacht men al zo. Alles zit ingebed in een netwerk. Dus zelfs een eenvoudig glas oppakken vereist al een heel reeks van activaties door het hele brein heen.
Je hebt niet een glas oppakgebiedje.
En toch wordt dat heel vaak gedaan.
Nou ja,
vaak gedacht.
Je hebt bijvoorbeeld het Jennifer Aniston gebiedje. Dat je een bekend persoon zou herkennen altijd met dezelfde hersencel, noem ik het maar.
Ja.
Dus dat één gebied voor elke kennis of één heel klein celletje zou staan voor elke kennis in je omgeving.
Daar blijft heel weinig van overeind. De sterkste voorbeeld van een specifiek kennisgebied is het gezichtsgebied. Het fusiforme gezichtsgebied dat altijd actief wordt als je gezicht herkent. Maar ook dat is niet alleen voor gezichtsherkenning bedoeld, maar ook voor complexe patroonherkenning van een heel andere aard.
Maar dit is dus wel belangrijk wat u zegt. Het gaat altijd om netwerken, want de afgelopen 10 jaar was er bijna wekelijks wel weer in de krant te lezen een gebiedje gevonden dat staat voor en dan een handeling, een gedeelte van kennis. Of het nou ging om de wiskundeknobbel bestaat of de taalknobbel bestaat. Het was steeds gericht op het vinden van een gebiedje dat staat voor.
Ja, maar
voor
ja, dat is ook wat een gemiddelde krantenlezer, die kan dat makkelijk begrijpen en onthouden. Maar het is natuurlijk heel erg misleidend. Want als je naar mij nou vraagt, wat is nou het gebied van de vrije wil, dan kan ik wel zeggen, er is één gebied van het allergrootste belang. Dat is de oogkasschors. Omdat daarvan gevonden is dat die reageert op wat mensen belangrijk vinden. Of wat mensen lekker vinden. of wat mensen geld, een hele andere stimulus die gewaardeerd wordt, maar ook sociale goedkeuring, die activeren allemaal dat die oogkastschors. En die oogkastschors, zeg je dus, is een soort taxatiemechanisme die bepaalt wat is voor mij belangrijk.
Aandacht, kortom.
Maar vervolgens heb je iets, dat is de samenwerking, vervolgens heb je dan een centrum nodig die zorgt dat wat voor jou belangrijk is, wat jouw voorkeur heeft, dat het er ook echt doorgedrukt wordt. Want er zijn ook een heleboel andere mogelijkheden om te reageren. Al die automatische. Je bent voortdurend, is er een soort wedijver. Je bent voortdurend geneigd om op een bepaalde manier te reageren en dan plotseling gaat er iets bovenuit stijgen. Want dit is iets wat ik eigenlijk altijd al heb willen hebben. En dan wordt dat. Dus het is de samenwerking tussen die twee die essentieel is om keuzegedrag naar voren te brengen, dat waarvan je zegt, ja, dat is precies wat ik eigenlijk zou willen. Dat is belangrijk voor mij.
Maar je zou kunnen zeggen dat er bovenuit komt, is ook weer geprogrammeerd omdat het evolutionair gunstig is gebleken of omdat het een reflex is.
Nee, dit gaat, ja, zeker. De evolutie heeft ons dit middel gegeven. Maar dat leidt ertoe dat wij de situatie ter plaatse kunnen opnemen en zeggen, wat is in deze omstandigheid, want de evolutie heeft niet precies kunnen voorspellen in wat voor situaties wij allemaal zouden komen te verkeren, maar we hebben wel gezegd, ik geef jou een mechanisme zodat ter plekke kan worden vastgesteld, wat is nou voor jou nu op dit moment, gegeven jouw voedingstoestand, maar ook gegeven jouw verwachtingen, voor jou belangrijk. Dan krijg je dus een soort fine-tuning van het brede spectrum aan mogelijkheden dat evolutie heeft gegeven.
Want de evolutie kent geen BMW.
Nee, heel goed gezegd. Heel goed gezegd, ja.
We gaan luisteren naar muziek en daarna wil ik het graag hebben over uw kennis vanuit de praktijk. Vanuit de therapeutische, klinische praktijk.
Ja, heel graag.
Same old moon and the falling of the tide. It's been so long since I have felt alright. But I'm gonna find my way out of this mess, 'cause I've felt this bad before, and I know it will pass. Yes, I know it will pass. Well, I'm so tired of the beating of the rain. Still, I know season's gonna change again. Already see myself through the looking glass, 'cause I felt this bad before, and I know it will pass. Well, it will pass like the dawn. It will pass just like the storm, and everything that's going wrong. Well, it will pass like the time. It will pass just like the night. I know I'm bound to see the morning light. In circles of time, and I got used to the fall and to the climb. I will get through this with dignity and class. 'Cause I've felt this bad before, and I know it will pass. Oh, I know it will pass. Yes, I know it will pass. Yes, I know it will.
I Know It Will Pass van Berthoff. U luistert naar de kennis van u in gesprek met Herman Kolk, emeritus hoogleraar neuropsychologie. In het werkende leven was u, bent u waarschijnlijk nog steeds, een van de grootste experts in Nederland op het gebied van de afasie. Afasie is een stoornis die kan optreden na een bloeding en soms ook na een ongeval, als ik het, als ik het goed heb. Een taalstoornis, al met al.
Ja.
Een heel fascinerende taalstoornis voor wie zich interesseert voor het brein overigens. Het is nooit zo aardig om te zeggen tegen iemand, u heeft een fascinerende stoornis. Maar het is toch zo. Wat houdt het precies in?
Ja, het houdt in dat als je een beschadiging krijgt in de taalgebieden. En dat zijn voornamelijk twee gebieden. Eén in het voorste gedeelte van de hersenen en één in de slaapkwab. Dan krijg je problemen met taal. En die problemen kunnen zich op verschillende niveaus uiten. Je kunt heel vloeiend spreken, maar met heel veel fouten, een soort jargon zelfs naar voren brengen. Dat is één uiting, snel met veel fouten. Een andere uiting is dat je juist heel erg moeizaam en alles zoekend probeert op woorden te komen of op formuleringen te komen die toch zo duidelijk mogelijk tot uitdrukking brengen wat jij wilt zeggen.
Schade in het brein die een van ons meest belangrijke dagelijkse gereedschappen, namelijk de taal, ontneemt. Komt het ook voor dat mensen consequent dezelfde fout maken? Dus dat je altijd lamp zegt waar je fiets bedoelt?
Nee, een hele goede vraag. Want dat zou je eigenlijk verwachten als je een heel strikt standpunt zou innemen. Dan zou je zeggen, we hadden het er net al even over, bepaald gebiedje weg, woord weg.
Of woord vervangen door een ander gebiedje.
Nou, dat is iets waar ik me consequent tegen gekeerd heb. En het leuke is dat je het op woordniveau al ziet. Dus als je een probleem hebt met het woord glas, en dat kan een patiënt dan hebben. En dan denk je, nou, zie je het woord glas weg. Maar als je een tijdje verder praat, dan heeft hij het woord gewoon vanzelf. En dan komt het terug over de volgende dag. Dus het is altijd een kwestie van waarschijnlijkheid. Woorden hebben een grotere kans om niet gevonden te worden. Maar het is nooit zo dat dat één bepaald woord dan zo voorgoed verdwenen is. Dat is dus het geval bij een hersenbeschadiging, bij een infarct. Dus dan heeft het brein tijdelijk een tekort aan zuurstof. Maar er zijn ook progressieve ziektes, bijvoorbeeld bij dementie. En daar heb je wel veel meer te maken met een toenemend verlies. En dan heb je veel meer te maken met dingen die weg zijn en dan komen ze ook niet meer terug. Maar de verschijnselen die ik bestudeerd heb, die hebben een heel groot waarschijnlijkheidskarakter. Dus de kans dat je iets goed naar voren brengt, wordt kleiner. Maar je begrijpt, omdat je dat op dat niveau al ziet, ik me altijd verzet heb tegen de gedachte dat je dingen ziet verdwijnen omdat de cellen weg waren. Het moet iets anders ten grondslag liggen aan het verdwijnen van dingen of het moeizaam gaan van dingen. En mijn punt is altijd geweest dat als je een hersenbeschadiging hebt, dan lopen de processen, zeg maar de trajecten die je door het brein heen moet beschrijven, die lopen niet meer zo vloeiend als normaal. En als dingen niet vloeiend lopen, dan ben je bij punt B beland, maar dan ben je eigenlijk al kwijt wat er op A gebeurd was.
We hadden het eerder over aandacht.
Ja.
Je richt aandacht op iets en vervolgens gaat er iets gebeuren, want je reageert op je aandacht. Ja. U noemt het de processen die in ons brein verlopen. Ja. Door middel van wat wordt onze aandacht of eigenlijk het activeren van hersengebieden gedaan? Is dat vloeistof, zuurstof of allebei?
Aandacht is een proces laat ik zo zeggen. Heel veel dingen gaan zonder aandacht. En aandacht komt erbij. Aandacht komt erbij zodra er iets in het spel is wat voor jou van belang is. Zodra er bijvoorbeeld niet een glas staat, maar een glas dat je herkent. Of een glas waar een stuk af is bijvoorbeeld. Zodat het scherp is. Of een gezicht dat je herkent als iemand die jou laatst beledigd hebt. Zodra je iets hebt dat met belangen te maken heeft, dan springt de aandacht daarnaartoe. En die probeert die automatische processen de goede kant op te sturen. Door ze selectief te versterken of te onderdrukken. Maar spreiding van activiteit door het brein heen, dat gebeurt op elk moment dat de persoon in een omgeving zit, dan begint alles al te lopen. Maar zodra je met bepaalde taken bezig bent, je moet bepaalde dingen doen, op een specifieke manier reageren, ja, dan heb je de aandacht nodig om de goede kant op te sturen. Ja.
Even terug naar de afasie, voor we verder gaan over aandacht. Dan maak je fouten. Fouten maken is in het brein altijd een wonderlijk iets. Ja. Omdat je in het brein kunt zien. Het werd een tijd lang wederom volgens de gebiedjesleer het oepsgebied genoemd.
Oh, ik heb ook oepsonderzoek gedaan. Ja, heel veel.
Maar je ziet in het brein dat er vrij ferm wordt gereageerd op het maken van fouten. Iemand zegt iets verkeerd en je ziet als het ware een soort alarmbel in het brein afgaan.
Ja.
Wat is dat?
Nou, wij zijn, het brein is heel erg sterk predictief. Heel erg sterk voorspellend. Dus als jij iets aan het lezen bent, dan verwacht jij dat het wel op een bepaalde manier verder zal gaan. Ik ben op het ogenblik veel Duits aan het lezen. En ik merk dan dat ik gebruikmakend van mijn Nederlandse kennis dingen verwacht die er niet staan en dus verkeerd lees. Je werkt heel sterk voorspellend. Fouten die je tegenkomt, zijn eigenlijk gebeurtenissen die een voorspelling schenden. Je verwacht een bepaald woord en het staat er niet. En dan denk je, dat is wat wij hebben. Dan krijg je een oeps-component. Maar we hebben ook nog verder gezocht. Dan zeg je, wacht eens even, er is misschien iets met mijn waarneming fout gegaan. Het staat niet wat er verwacht wordt, maar misschien heb ik niet zo goed gekeken. En dan probeer je opnieuw te kijken en dan kijk je of inderdaad wel stond wat je dacht dat er stond.
Dus het maken van fouten is eigenlijk een van de manieren waarop jouw brein je aandacht dirigeert.
Ja, om je gedrag te verbeteren. Want je wilt geen onzin lezen. Je wilt zeker weten dat je goed gelezen hebt. Dus als er iets is wat je helemaal niet begrijpt, dan denk je, nou, ik ga nog eens een keer kijken. Je ziet ook oogbewegingen teruggaan. Maar je ziet ook oeps in het brein. En dat signaleert, kijk nog eens goed, jongen. Want er is waarschijnlijk iets misgegaan.
Terug naar de parallel van het autorijden. Een kind op een fietsje dat plotseling oversteekt. Dat is weer een geschonden verwachting. En jouw brein maakt jou, wie dat dan ook zijn mogen, jouw bewustzijn wakker.
Ja. Ja, dat is interessant. Nou, we hebben voor het eerst het woord bewustzijn genoemd. Maar het aandacht heeft een heel mooi effect. Namelijk dat het bewustzijn van de omgeving heel erg versterkt. En wat betekent dat nou, het bewustzijn van de omgeving? Dat is dat de omgeving veel meer activiteit in het brein teweeg brengt dan een stimulus waar je geen aandacht aan geschonken hebt. Dat is iets overigens wat Victor Lamme voorkomen negeert. Hij beschrijft zelfs de experimenten die daarover gaan op een misleidende manier. Maar dit terzijde. Dus als jij een woord bijvoorbeeld aanbiedt zonder dat je daar specifiek op let, dan kun je zien in het brein dat woord komt aan. Er wordt ook iets mee gedaan, het wordt begrepen. Zeg je tegen de proefpersoon echter, hier komt dat woord, let op, dan zie je dat door het hele brein heen vindt activiteit plaats. Dat is onderzoek van de hanen, die op dit moment enorm in het belangstelling staat en populair is, heel erg wezenlijk onderzoek doet. En zijn gedachte is eigenlijk dat de functie van het bewustzijn is dat je toegang krijgt door tot alle in de hersenen opgeslagen kennis waar je eigenlijk onbewust van bent, normaal gesproken. Maar als je een woord of iets anders bewust waarneemt, krijg je veel meer toegang tot die kennis, tot die onbewuste kennis die in de hersenen is opgeslagen, dan normaal. Dus het bewustzijn zorgt voor aandacht en zorgt dan voor een intense waarneming.
Dat is eigenlijk de fundamentele vraag in als je wil aantonen dat de vrije wil bestaat. Wat stuurt uiteindelijk die aandacht? Wat is het dat jouw blik, jouw aandacht, jouw hersenen een bepaalde kant op richt?
Ja.
Zijn dat reflexen? Is dat ingeprogrammeerd? Of is daar toch iets als wilskracht, vrije wil, bewustzijn?
Ja, vrije wil, dat komt allemaal. Maar je moet natuurlijk proberen zo elementair mogelijk te werken. Wat jouw aandacht richt, zodat je sterke bewustzijn hebt, zijn natuurlijk op de eerste plaats de stimulus-eigenschappen. Dus als een stimulus erg opvalt, dan krijg je meer activiteit. Bijvoorbeeld, je kunt een schaakbord laten zien met een sterk contrast tussen zwart en witte velden. En je kunt een schaakbord laten zien met veel minder groot contrast. Dan is het eigenlijk twee soorten grijs. Dan zie je ook inderdaad dat de hersenactiviteit in het betreffende gebied geringer is. Maar als je dan vervolgens vraagt, je aandacht op dat schaakbord legt, dan zie je, ten opzichte van de oorspronkelijke activiteit, zie je die activiteit weer heel sterk toenemen. Dat kun je doen door zijn taak te geven. Wat doe je door iemand een taak te geven? Dan maak je het voor die man van belang. Want in zo'n situatie waarbij je voor iemand die een experiment doet iets wil doen, ja, speelt de sociale goedkeuring natuurlijk. Als je me iets vraagt en ik doe het niet goed, dan geneer ik me. Dus jij zegt, je bent er niet boos op me, maar ik probeer het zo goed mogelijk voor jou te doen, anders dan ga ik mij schamen. Dus daar is een heel sterk belang bij, een sociaal belang, om die taak goed uit te voeren.
U heeft jarenlang gewerkt met afasie. Dat is een ziekte of een aandoening die je eigenlijk leert overwinnen door je aandacht heel erg te sturen.
Ja,
je moet opnieuw leren spreken.
Ja, dat zeg ik, hè. Dat zeg ik, maar dat wordt heel weinig gerespecteerd of aanvaard, dat idee.
Nou ja, er zijn heel veel afasietherapeuten. Dat zijn niet zozeer artsen, maar meer, ja, wat zijn het, logopedisten, denk ik. Die doen dat eigenlijk de hele dag. Met iemand de aandacht richten, we gaan het nog een keer doen, oefeningen doen met veel herhaling. Wat je daarbij eigenlijk doet, is je brein sturen, je eigen brein opvoeden.
Ja.
Is dat de reden geweest waarom u zo fel voor de vrije wil wilde opkomen, dat u de praktijk had gezien?
Ja, eigenlijk niet helemaal. Want ik had dat proces van zelfverbetering, wat je inderdaad ziet na logopedie, maar door de inspanning van de therapeuten, had ik al ontdekt bij patiënten zelf. Die hebben zelf middelen gevonden om zich beter verstaanbaar te maken. Mensen zoeken zelf naar strategieën, omdat ze niet tevreden zijn met hoe zij zich uitdrukken. En het belangrijkste voorbeeld daarvoor, wat ik gebruikt heb, heeft te maken met die patiënten die in een soort telegramstijl spreken. Morgen ziekenhuis, dan naar huis, vrouw ook voor mij zorgen. Er is heel veel aandacht aan geschonken, omdat dat erop leek dat voor deze patiënten het grammatica-gebied verloren was geraakt. Dat was dus dan het gebied van Broca. Ik heb een totaal andere visie altijd daarop gehad. Namelijk dat die patiënten problemen hadden met zinnen, dat klopt. Maar alleen maar omdat het zulke gecompliceerde dingen zijn. Je moet zoveel dingen met elkaar in balans krijgen en tegelijkertijd voor ogen hebben, dat zij ervoor kiezen om niet een hele zin voor ogen te houden, maar zinsfragmenten. Ze spreken dus in zinsfragmenten. En die stijl ontdekken ze zelf en leren ze aan. Maar ik heb destijds voor de student had ik een mooie videodemonstratie, waaruit ik die patiënt ook weer kon veranderen naar een meer complete stijl. Dus hij kon dan spreken in die telegramstijl, maar ik kon hem ook zeggen, probeer nou eens echt volledig te spreken. En dan ging hij heel langzaam spreken, want hij moest al die dingen aan elkaar breien. Maar heel langzaam spreken is niet leuk, want dan let niemand meer op je. Dus het is veel beter om je tot losse woorden te beperken.
Eigenlijk heeft u, als ik het zo hoor, veel vertrouwen gekregen in wat mensen kunnen. In hoezeer mensen de baas over hun eigen brein kunnen zijn.
Ja, en ik dacht, als die vrije keuzemogelijkheid zelfs bestaat voor mensen met een hersenbeschadiging. Ja, dan moet dat toch ook voor de gewone mensen gelden. Dan kan het. Ik bedoel, dat zou nog wel het duidelijkste geval zijn dat ze die niet meer hebben. Want die hebben dus hun hersenen zijn zwaar beschadigd. Nou, en zelfs die mensen proberen er het mooiste van te maken. Ja. En dat doen ze natuurlijk ook bij een therapie. Dan stellen ze zich doelen. En dan gaan ze oefenen en oefenen en oefenen. Maar alweer, dat oefenen, dat kan alleen maar als je jezelf een doel stelt dat voor jou van belang is. Ik heb ook wel eens tegen Swaap gezegd, je behandelt het leren niet. Zegt hij wel iets over leren, maar niet, hij brengt het niet in verband met het probleem. Hij zegt dan bijvoorbeeld van leren, het bekende citaat zie je dan bij hem op het bord, cells that wire together, fire together. Dat betekent cellen die samen gelijkertijd vuren, die worden ook aan elkaar gekoppeld. Dat is inderdaad wat normaal gebeurt. Dat gebeurt sowieso bijvoorbeeld bij het leren van een moedertaal. Je hoeft niet moeite te doen om je moedertaal te leren, want je hoort het gewoon. Het wordt vanzelf aan elkaar gekoppeld. Maar als je een vreemde taal wil leren, of als je als een patiënt moet leren een nieuw te spreken, dan moet je echt heel anders werken. Dan moet je kiezen.
En dan blijk je uiteindelijk wel degelijk de baas.
Ja, ander soort leren.
We gaan weer luisteren naar muziek.
Rush about, the less we do. I never saw you drift away. The more we spin around, the less we move. I never saw your spirit break. I wish that I could be your journey. Just say you'll watch how you go.
Keen was dat, Watch How You Go. Herman Kolk is te gast, emeritus hoogleraar neuropsychologie. We gaan heel ver terug in de tijd. Socrates die beschreef al het, volgens mij door hemzelf geïntroduceerde begrip, akrasia. Ja. Iemand die tegen zijn eigen belang inhandelt, die zichzelf te gronde richt door een gebrek aan wilskracht. Total absence of will staat er in de encyclopedie als je het opzoekt.
Ja.
Hij twijfelde of dat kon bestaan. Hij twijfelde of de mens in staat zou zijn om zichzelf te gronden te richten. Of iemands wilskracht defect kon zijn. De reden dat het interessant is, omdat Victor Lamme ontkent dat wilskracht bestaat. Mm-hmm. Hij zei, nou, ik zou niet weten wat het dan zou moeten zijn toen ik hem er een keer naar vroeg. U bent juist in de praktijk onder de indruk geraakt van wat mensen met wilskracht kunnen.
Ja.
Kan je wilskracht defect zijn?
Nou, als we even afzien van de mogelijkheid dat je een hersenbeschadiging hebt. Die mogelijkheid bestaat. Hè. Eigenlijk is het hele onderzoek naar de oogkasschors dat ik net beschreef, waarin processen zich met waardering te hebben zich afspelen, is begonnen in het werk van Antonio Damasio. Want Antonio Damasio die nam waar dat bij patiënten die daar een beschadiging hadden een soort onvermogen was om te beslissen.
Wanneer was dat?
Dat boek is in 1995 verschenen. Het heet Descartes' Error. Het heeft een ontzaglijke indruk op mij gemaakt. Omdat daar voor het eerst getoond werd dat emotie... Ja, we weten allemaal dat emotie belangrijk is. Maar emotie werkt niet alleen verstorend op het denken, wat je zou denken, want je bent zo emotioneel, dan denk je niet meer goed. Nee, maar emotie is noodzakelijk om al denkend tot een beslissing te komen. Emotie heb je nodig voor beslissen. Dus je zou kunnen zeggen dat mensen die in dat gebied een defect hebben, nou, die hebben een groot probleem met het maken van beslissingen. Een van zijn patiënten die besprak met de neuroloog, ja, wat moet je nou doen met je gezondheid, je ziektekostenverzekering? En intellectueel was hij nog prima in orde. Hij zei, ik begrijp het allemaal wel, maar ik weet nog steeds niet wat ik moet beslissen. Als hij door het brein niet duidelijk verschillend wordt getaxeerd, het is eigenlijk een ware taxatie, zoals je dat hebt van een huis, getaxeerd wat belangrijk is en wat niet belangrijk is, ja, dan kun je ook niet het onderscheid maken.
Maar bijvoorbeeld iemand die verslaafd is.
Ja, iemand die verslaafd is. Dus als iemand die verslaafd is, heeft een dermate eenzijdige waardering voor de voordelen van de verslaving. Of een zo grote negatieve waardering voor het craving, voor het niet hebben van het middel, dat daarmee alles overdekt wordt. Dus als er een hersenmechanisme is dat jou tot verschillende waarderingen in staat stelt, nou dan heb je dan kan het proces alleen nog maar vastlopen als er door je ervaringen, door de leerervaringen, het zo geworden is dat die verslavende stimulus altijd veel meer waard is dan wat je daar ook aan andere mogelijkheden tegenover kan stellen. Dan is het dus een kwestie van een leergeschiedenis die vast is gelopen.
Nou is de vraag, is er dan wilskracht? Kun je met andere woorden je eigen verslaving door wilskracht overwinnen? Dit is een van de gebieden waar het debat over de vrije wil de praktijk heeft bereikt. Ja. Omdat er veel verslavingsartsen die zeggen, nee, dat kan niet. Dat zijn gewoon processen in dat brein waar je niks aan kunt doen. Dat wordt ook weer bestreden. Theodore Dalrymple heeft daar onder andere een boek over geschreven, over hoe naar zijn smaak de verslavingszorg de vrije wil ontkent en daarmee ook de wilskracht en de weg om eruit te komen?
Ja, ik denk dat in principe je bij verslaving kunt doen wat je bij de gewone opvoeding ook al doet. Proberen kinderen, in dit geval dus die verslaafden, een realistisch waardespectrum aan te bieden. Wat is nu van belang om in deze samenleving een gelukkig leven te leiden? Dus dat is iets wat waarden kun je leren. Het is niet zo automatisch ergens vandaan komt. Nee, je kunt het leren. De sociale component is heel belangrijk. Dat wordt door niemand goed ingezet. Hoe belangrijk het is om voor jouw gedrag waardering te krijgen. En dat kan dan zijn. Eerst zijn het de ouders natuurlijk, maar dan begin ik worden de vrienden heel belangrijk. Dan denk ik, de ouders, die piepers trekken zich nergens meer wat van aan. Want dat doen ze wel degelijk, namelijk van hun vrienden. Dus de groep waarvan je afhankelijk bent om waardering te krijgen, kan heel erg verschuiven. Het kan een hele extreme groep worden. Politiek extreem bijvoorbeeld. Helemaal afzonder, bijvoorbeeld die jihadisten.
Is natuurlijk ook een groot probleem bij verslaving. Als al jouw vrienden ook drugs gebruiken, zul je niet zo snel ervan afkomen.
Nee, dus je moet, de meest waarschijnlijke succesvolste manier is natuurlijk via die sociale route proberen een nieuw waarderingsperspectief te creëren. Zoals heel veel hulpverleners het zullen doen. Hem laten merken dat er mensen zijn die van je houden, ook als je verslaafd bent, die jou altijd zullen blijven steunen. Dat hangt allemaal af van de mogelijkheid om via het herwaarderen van jouw gedragsmogelijkheden tot verandering te komen.
Er zijn, dat is een van de gekke dingen, volgens de huidige verslavingspraktijk is het niet denkbaar dat iemand op eigen kracht van bepaalde middelen af zal kicken. Toch zijn er biografische gegevens bekend, bijvoorbeeld Miles Davis, die geheel op eigen kracht is afgekikt van de heroïne door zichzelf op te sluiten. Geen enkele hulp van buitenaf.
Nee.
Dus dat geeft wel aan hoe het denken in de loop van de tijd.
Ja, maar wat waarschijnlijk. Kijk, het moet op een of andere manier. Er moet iets geleerd worden. Dus waarderingen worden geleerd.
Maar
dus
kun je jezelf iets leren?
Nou, natuurlijk. Ik ben voortdurend bezig mezelf iets te leren. Omdat ik overdenk wat ik allemaal gelezen heb. Ik heb bijvoorbeeld pas weer wat nieuwe dingen gelezen. Dan lig ik 's avonds in bed of 's ochtends. En dan begin ik daar na te denken. Die begin ik te herhalen. Wat betekent dat allemaal? Dan maak ik plotseling connecties. Dan denk ik, ja, verdomd. Dan moet ik straks, als ik weer echt wakker word, niet vergeten. Dan moet ik even opschrijven. Want zo kan ik het veel beter onthouden en uitleggen. Zo zal ook iemand die zich helemaal afsluit, voortdurend zich concentrerend op zijn levensgeschiedenis, op wat hij aan goede dingen in het leven heeft ervaren en aan minder goede dingen, uiteindelijk tot de conclusie komen dat goede dat hij heeft, bijvoorbeeld zijn muziek, dat zo belangrijk voor hem is op de lange duur dat hij nu dat absolute voorrang moet gaan geven.
Zoals het boek van Dijksterhuis heet, Het Slimme Onbewuste, zou u eigenlijk een boek kunnen schrijven met de titel Het Slimme Bewuste?
Ja, dat zou ik kunnen doen. Dat zou ik zeker kunnen doen. De Bouwmeester heeft dat eigenlijk ook gedaan. Wat Bouwmeester vooral gedaan heeft, is alledaagse technieken, trucs zou je kunnen noemen, beschrijven waardoor keuzes kunnen worden vergemakkelijkt. Keuzes die je moeilijk vindt. Om nou een heel simpel voorbeeldje te nemen. Als je verzot op chocolade bent, dan moet je het niet in huis halen. Of als je het in huis haalt, dan moet het bovenop de kast gelegd worden. Ja, dat doen mensen sowieso al. Maar die voorbeelden zijn bekend, maar dan kun je natuurlijk slimmer bedenken. En bedenken hoe je verleidingen kunt minimaliseren, gewoon door je leven op een bepaalde manier in te richten.
Door te leren lange termijn te denken. Ik heb nu trek in chocola, maar ik heb geen gezin om straks dik te zijn of weet ik wat. Of de meest klassieke is natuurlijk, ik heb geen zin om het dak te repareren, maar ook niet om de vloer te deilen.
Ja, nou precies. Dat zijn dan lange termijn plannen. Ja, die kies je echt. En je denkt, wat is het grootste voordeel voor mij? Nou, dan zeg je, nou, ik kies toch wel eventjes voor nu even een kostenpost accepteren en iemand het dak op laten gaan.
De vraag die er eigenlijk onder ligt is hoe moet je goed leven? U noemde hem zelf al ten aanzien van verslaafden. Wat is het om een goed leven te leiden in deze samenleving? Dat is eigenlijk toch een angst die je moet hebben als je niet gelooft in vrije wil. De meest klassieke inperking van vrije wil is, jij doet wat ik zeg. Jij hebt geen vrije wil. Maakt me niet uit wat er in je brein gebeurt. Ik ben gewoon de baas. Je hebt geen vrije wil. Maar je kunt ook een slaaf zijn van een gedachte dat het allemaal niet uitmaakt.
Ja, zeker. Je kunt moedeloos worden als je al een aantal keren de fout bent ingegaan. Maar als je mij vraagt, wat is nu de beste manier om goed te leven? Dan zeg ik, wees je bewust van jouw waardenperspectief. Wat vind jij van belang in het leven? En probeer de dingen die je niet alleen nu belangrijk vindt, maar ook op langere termijn, als het belangrijk vindt, als bepaalde waarderingen van je denkt, ja, dat vond ik echt belangrijk, die kreeg ik toen en toen en toen en toen, probeer die gewoon te maximaliseren. Dus zorg dat wat consistent voor jou iets waardevols heeft opgeleverd, bijvoorbeeld een studie, of met mensen omgaan. Ja, dat doen natuurlijk mensen al zoveel mogelijk. Nou, wanneer ze een opleiding kiezen. En daar kunnen anderen bij helpen. Want zelfs kijk je daar vaak overheen en denk je, ach, ik ben eigenlijk niet echt intellectueel geïnteresseerd. Nou zeg maar, hoe kan het dan dat jij toen en toen zo goed was in het uitvinden van iets? Dat moet je niet onderschatten. En dat probeer je dan uit te leggen. En dan kom je onder de indruk van, ja, wacht eens even, dat heb ik eigenlijk nog niet zo bedacht. Misschien is dat voor mij ook wel echt iets waardevols. Dus die helderheid krijgen in wat je zou kunnen noemen een waardematrix. Wat is in mijn leven tot nu toe consequent van belang is geweest? En probeer de kans op dat gedrag zo groot mogelijk te maken door een lange termijn planning te maken en verleidingen te weerstaan. Uit die planning weg te houden.
De acracia uit je leven te verbannen, zou je het kunnen noemen.
Ja.
En ook onder de indruk zijn van wat je hebt bereikt.
Ja.
En dat te maximaliseren.